Zwammerdam.
Goedemorgen en welkom bij Radio Zwammerdam, uw wekelijkse uurtje wetenschap op Radio Salto. Psychologie is een onzekere wetenschap. Het heeft geen mooie formules die het gedrag van mensen uitleggen, geen natuurconstanten die onze gedachten beschrijven en geen universele waarheden die ons doen sturen. Het is de taak van de psychologie om deze onzekerheid op een bepaalde manier te meten. Maar dit is natuurlijk makkelijker gezegd dan gedaan. Over de jaren heen zijn er talloze methoden voorgesteld en met de hulp van computers is het rekenwerk een stuk gemakkelijker geworden. Maar heeft het ertoe geleid dat we nu beter begrijpen hoe we het brein moeten meten? Of zijn we nog steeds in onzekerheid? Om deze vraag te beantwoorden zit vandaag aan tafel Dylan Molenaar. Dylan is assistentprofessor aan de Universiteit van Amsterdam, waar hij zich bezighoudt met onderzoek in de psychometrie. De studie die de technieken creëert om de psychologische processen te meten. Welkom Dylan.
Dankjewel.
Als co-presentator is vandaag mededirecteur Thomas Verhagen aanwezig, die tevens ook de techniek doet. Thomas, om te beginnen een vraag aan jou. Jij hebt een achtergrond in de psychobiologie. Denk jij dat we ooit het menselijk brein helemaal zullen begrijpen?
Ja, dat is een hele goede vraag. Je kan nooit zeggen nooit, maar ja, hoe het er nu voor staat, is er zoveel onzekerheid, zoveel theorieën, zoveel ja, tegenstrijdig bewijs voor bepaalde theorieën. Het is, ja, je kan door het boom eigenlijk het bos niet meer zien. Het is ook zo'n ingewikkeld computationeel systeem, je brein. Dus ja, ik zie het nu niet heel rooskleurig in, maar ja, heel ver in de toekomst zal het zeker misschien ooit helemaal op zijn plek vallen.
Ja, we gaan het zien, we gaan het meemaken. Dylan, wat meten we in de psychologie? Wat proberen we te meten?
In de psychologie proberen we psychologische eigenschappen van mensen te meten. Dus ik kan denken aan intelligentie, persoonlijkheid, depressieve gevoelens.
Ja.
Dat zijn allemaal dingen die iets zeggen over jouw de mentale processen die zich binnen jou afspelen.
Mm-hmm.
En ook het gedrag dat daaruit voorkomt. En dat zijn dingen die wij dus in de psychologie willen meten. We willen uitspraken kunnen doen over hoe mensen verschillen op die mentale processen en in dat gedrag wat uit die mentale processen volgt. Ontwikkelen wij meetinstrumenten om dit inzichtelijk te maken.
Ja, en wat betekent het dan omdat je iets aan het meten bent? Want die psychologische processen zien we natuurlijk niet. Dus hoe, er wordt dan een soort abstractie gemaakt. Maar hoe, wat zegt het dan dat je aan het meten bent?
Ja, dat is al meteen een hele filosofische vraag. Ja. Of tenminste, je kan hem heel filosofisch beantwoorden, deze vraag. En er zijn ook verschillende perspectieven op deze vraag. Één daarvan, het is een beetje meer pragmatische uitleg, is je bent aan het meten op het moment dat jij nummers toekent aan een bepaalde eigenschap. Dus als ik een nummer aan jouw persoonlijkheid toeken, van je bent extraversie 7, neuroticisme 2, dan ben ik eigenlijk al aan het meten. En dan kun je nog natuurlijk de vraag stellen, ben je dat wel goed aan het doen? Maar dan, ja, dat is dus meer, het is een soort van definitie van meten is nummers toekennen aan eigenschappen. En er zijn sommige mensen die zijn het daar weer dan totaal niet mee eens. Hè? Dus er zijn mensen die, onderzoekers ook, die zeggen dat je in de psychologie helemaal niet kan meten. Iets als bijvoorbeeld extraversie, wat ik net zei, omdat het helemaal niet kwantitatief is. Dus dat je daar ook geen nummers aan kan toekennen. Dus die mensen zullen zeggen, je meet helemaal niet in de psychologie. Maar zoals ik mijn onderzoek doe en zoals ik er naar kijk, zou ik zeggen, meten in de psychologie is toekennen van nummers aan psychologische eigenschappen.
Ja, zou je dan zeggen dat het meer een soort pragmatische aanpak is? Of is het iets wat de psychologie moet doen, omdat ze niet echt kunnen bewijzen dat het bestaat? Of het is veel moeilijker te bewijzen dan iets dat een meter bestaat, een lengtemeter?
Ja, je hebt wel, je kan heel ver komen, zeg maar. Want wat we in de psychologie gebruiken zijn eigenlijk meetmodellen uiteindelijk. Dus die meetmodellen die beschrijven gewoon van die nummers die ik toeken aan bijvoorbeeld jouw neuroticisme en extraversie, hoe relateren die zich tot het theoretische construct neuroticisme of het theoretische construct neuroticisme. Maar dus dat is een meetmodel. En in dat meetmodel kun jij gewoon, die kun je baseren op de theorie dat neuroticisme iets kwantitatiefs is. En vervolgens kun je dat model weer toetsen op data.
Ja.
Dus je kan niet letterlijk toetsen van oké, neuroticisme is iets kwantitatiefs. Dat kan je niet letterlijk doen. Mm-hmm. Maar wat ik zeg, je komt al een heel eind bij door gewoon dat wel theoretisch aan te pakken, theoretische model specificeren en dat te laten zien van dit model, daar is evidentie voor te vinden dat dit model een bepaalde data goed beschrijft.
En is dat, zijn die nummers die dan toekent, zijn die dan gebaseerd op de spreiding in wat je bij mensen kan zien, wat je kan observeren? Is dan de 10 of het meest extreme getal dat je toe kan kennen dan ook de meest extreme vorm van neuroticisme?
Ja, dat zou dus kunnen, maar dat hangt dus ook weer af van jouw exacte meetprocedure. Dus je zou bijvoorbeeld een vragenlijst kunnen gebruiken en dan is de maximum score, ja, dat hangt dan af van hoe die vragenlijst in elkaar zit.
Ja, nou laten we iets verder ingaan op die modellen, want er zijn natuurlijk heel veel psychologische constructen en die worden allemaal op verschillende manieren gemeten. Heb je een paar voorbeelden van zulke modellen die je kan gebruiken, of die populair zijn binnen de psychologie?
Modellen die wij gebruiken, dus meetmodellen die wij gebruiken, ja. Latente variabele modellen, daar gaat mijn onderzoek heel erg over. Dus daarin wordt een psychologisch construct als een latente variabele beschouwd. En latent betekent dan een ongeobserveerde variabele. Dus bijvoorbeeld vragenlijstdata te gebruiken. Hè? Dus je hebt proefpersonen die maken bijvoorbeeld een bepaalde persoonlijkheidsvragenlijst. Vullen een aantal vragen in. Op basis van die data kan ik die mensen kwantificeren op die latente variabelen. Dat kun je dus inderdaad, je noemde het in je intro al, hè, met computermethodes en algoritmes. Kun jij zo'n meetmodel toepassen op de data en kun jij dus tot een bepaalde positie van die persoon op die latente variabelen komen. En ja, en dan hopelijk correspondeert dat dus met jouw theoretische opvatting over wat extraversie of neuroticisme is. En ik zeg hopelijk omdat je dit dus wil onderzoeken natuurlijk. Hè? Dus wat ik al zei, van je wil kijken of het model wel past bij de data of of het over de theoretische predicties ook uitkomen. En inderdaad, dus hopelijk is dat het geval.
Ja, dus stel dat je dan, als je een voorbeeld van depressie bijvoorbeeld neemt, die wordt dan geconstrueerd als een latente variabele en die veroorzaakt dan bepaalde antwoorden op een vragenlijst. Dus als jij scoort op 5 op een bepaalde vraag, dan is dat gelinkt aan je depressie. Of dat...
Ja, dus is depressie wel een ingewikkeld geval. Mm-hmm. Want zeg maar, ik zou zelf niet zeggen dat depressie een latente variabele is. Want depressie heeft gewoon 9 hele duidelijke symptomen. Toch? Je moet dan volgens mij aan 6 van de 9, als je 6 van de 9 symptomen hebt, dan word je gediagnosticeerd als depressief. Mm-hmm. Dus ik zou niet zeggen dat depressie zelf de latente variabele is, maar meer die symptomen.
Okay, yeah.
Snap je? Dus een van die symptomen is bijvoorbeeld slaapproblemen. De ander is piekeren, zoiets. Ik zeg van, kijk, dat zijn je latente variabelen. Die wil je meten met dus vragenlijsten of met een gesprek, toch een interview.
Ja. Yeah. Maar is zo'n vragenlijst dan een goede representatie van wat er gebeurt in het brein? En wat de mens aan het denken is? Of hoe hoog ze scoren op een bepaald fenomeen?
Ja, dat hangt heel erg van je vragenlijst af, zeg maar. Maar wat je natuurlijk hoopt, als jij die vragenlijst ontwikkelt, dat je dat op basis doet van een theorie waar je vertrouwen in hebt als onderzoeker, zeg maar. Dus die al hopelijk is onderzocht en waar evidentie voor is gevonden. Dus als je dat op een gedegen manier doet, dan kun jij wel vertrouwen hebben in de vragen die uit die theorie rollen. Zeg maar, als je dat op een nette manier doet.
Ja, ja. En hoe zou je dan vergelijken of het ene model beter is dan het andere voor wat je aan het meten bent?
Ja, dat kun je statistisch vergelijken. Dus ja. Allemaal statistische maten. En die kun je met elkaar vergelijken. En dan kun je komen tot het beste model. Of een model selecteren.
Ja, en dan past het ene beter bij de data dan het andere.
Juist.
Ja, ja. Oké. En vaak, wat jij ook in je onderzoek doet, is het gebruik van reactietijd. Waarom wordt dat gebruikt en wat kunnen we daarvan leren?
Ja, ik was in eerste instantie begonnen met het kijken naar reactietijd. Omdat ik hoopte dat je dus een betere uitspraak kan doen over dus die latente variabele of hè, dat theoretische construct, omdat gewoon die reactietijden hopelijk nog wat informatie over die over dat construct, over die psychologische eigenschap zouden bevatten. Maar dat is eerlijk niet, dat is in hele specifieke gevallen. Maar bijvoorbeeld, ja, de reactietijden, het helpt je niet echt om iets over iemands depressie te zeggen. Of weet je, maar weinig over iemands persoonlijkheid.
Ja.
Bijvoorbeeld met meer prestatietests, bijvoorbeeld een rekentest of een IQ-test. Daar zie je wel dat je wat meerwaarde kan halen uit die reactietijden. Dus die reactietijden die bevatten informatie over verschillen tussen mensen in bijvoorbeeld rekenen, in rekenvaardigheid. Maar ik heb wel daarna verder gekeken van ja, van wat voor informatie zit er dan in die reactietijd? En waar ik de reactietijden uiteindelijk voor ben gaan gebruiken, is om te kijken naar verschillen in strategieën die mensen gebruiken. Of ja, verschillen in het antwoordproces wat mensen doorgaan op het moment dat zij inderdaad zo'n psychologische vragenlijst of een psychologische test doen. Dus je kan bijvoorbeeld voorstellen, altijd een beetje een collegevoorbeeld, is basisschoolkinderen die een rekentest maken. Kun je je voorstellen dat sommige antwoorden, als jij echt heel goed bent in rekenen en heel veel al rekenopgaves hebt gedaan, dat je sommige antwoorden gewoon uit je geheugen weet. Zeg maar bijvoorbeeld de tafels ook, hè, 3 keer 4. Dat weten gewoon, heel veel kinderen weten dat gewoon uit hun hoofd, zeg maar. Dat is gewoon een geheugenproces wat ze gebruiken om die vraag te beantwoorden. Terwijl anderen, die zullen dat moeten narekenen. Zeg maar, dus kinderen die nog niet helemaal niet super zijn met rekenen, die gaan 3 keer 4, die moeten dat gaan uitrekenen. Dus dat is al een ander proces. Dat is meer logisch redeneren of hè, dat is een rekenproces, echt, daadwerkelijk. En uit de reactietijden kun je dat dus opmaken.
Ja, dat wordt dan gereflecteerd daarin. Van ja. Misschien als degene die wat langer moet nadenken, dan heeft hij dus een hogere reactietijd. En
precies,
dan wordt het waarschijnlijk niet geproduceerd van, oh, die weet het meteen. 3 keer 4 is 12.
Ja.
Oké.
Okay. Ja.
Toen ik onze columnist Nicole Kaandorp ging mailen over dat het deze week over psychometrie ging, schrok zij een beetje daarvan. We gaan nu naar deze column luisteren. Als een mooie tussendoor.
Toen ik van Bart een mailtje kreeg met de vraag of ik een column over psychometrie wilde schrijven, dacht ik in eerste instantie, oh jee, psychometrie. Dat klinkt moeilijk en ingewikkeld en ik weet daar helemaal niets over. En misschien zou ik ook zo reageren als ik er geen column over hoefde te schrijven, maar gewoon op zondagochtend bij mijn koffietje lekker Radio Swammerdam zou gaan luisteren. En wat blijkt? Psychometrie. Het klinkt als iets waar je 7 jaar voor moet studeren. Als iets waar je alfa, want psycho, en beta voor moet zijn, want metrie. Het is een eng woord. Het is een woord waarvan ik meteen denk, nee, laat maar. Dat is niets voor mij. Maar die column moest er komen. En gaandeweg het lezen van die Wikipedia-pagina van psychometrie overviel me een ontzettende geruststelling. Het is dus helemaal niet zo eng. Het is gewoon het proberen te meten van alles wat onzichtbaar is in een mens. En zijn we daar niet eigenlijk heel vaak mee bezig? Ik heb in mijn studie taalwetenschap bijvoorbeeld eens geprobeerd te onderzoeken of zelfbewustzijn te meten was door de lengtes van de stiltes in gesprekken te vergelijken. En ik heb alleen een persoonlijkheidstest ingevuld toen mijn voormalige baas in de boekhandel wilde weten hoe ze haar team het best kon inzetten. En hoe vaak heb ik al niet een toets gemaakt op school, een tentamen of gewoon de CITO om mijn intelligentie te meten? Sterker nog, volgens mij was ik als kind al aan het psychometrieën. Het proberen te meten van onzichtbare processen. Is dat niet ook gewoon op het schoolplein vragen of je vrienden liever Sam, Clover of Alex willen spelen? Zien zij zichzelf meer als slim, mooi of leuk? Vinden ze knap zijn belangrijker dan aardig? Oké, we schreven de antwoorden niet op en we klassificeerden ze niet. Toetsten niet of wie Sam wilde zijn daadwerkelijk gemiddeld hogere cijfers haalde dan de Clovers en Alexen, maar het had gekund. We hadden dat kunnen doen. Niet dat zoiets op zo'n leeftijd in mij opkwam. Ik ging er liever gewoon zonder te toetsen vanuit dat het antwoord betekenisvol zou zijn. Dat het iets zou zeggen over de persoonlijkheid van iemand die ik nog niet goed kende. Misschien dat ik er nu helemaal naast zit hoor, met mijn uurtje googelen kennis over psychometrie. En als dat zo is, verbeter me dan straks alsjeblieft. Maar is een dagboek bijhouden niet ook een soort micro-psychometrie? In mijn dagboeken vroeger gaf ik mijn dagen cijfers van 1 tot 10, die ik dan tussendoor soms als ik me verveelde in grafiekjes zette. Die grafiekjes zeiden me vervolgens niet zoveel meer. Behalve dat mijn stemming eruit zag als een onregelmatige hartmeting. Omhoog en omlaag en omhoog en omlaag. Er zat niet echt een tendens in. Of heet het pas psychometrie als ik mijn vrienden had gevraagd dit ook te doen? Om onze stemmingen aan elkaar te kunnen relateren. Of de mijne aan een grotere groep. Of al die stemmingen aan zoiets externs als een toetsweek. Nog een gedachte die me tijdens het Wikipedia lezen overviel. Of eigenlijk een verpakte vraag aan de wetenschapper in de studio. Er zijn allerlei persoonlijkheidstesten die onder de psychometrie vallen. Maar hoe zit het met algoritmes op social media? Ik krijg, omdat ik op Instagram vaak klimfilmpjes kijk, nu allerlei reclames voor nieuwe modellen klimschoenen. Maar het is ook subtieler. De kleren die ze me nu proberen aan te smeren zijn meer mijn stijl dan een jaar of 5 geleden. Er zit een soort stijgende lijn in. Het lijkt alsof er een model van mijn digitale persoonlijkheid bestaat. En ook nog eens alsof dat een redelijk adequaat model is geworden zo onderhand. Is zoiets niet ook een soort persoonlijkheidstest? En zo ja, kunnen we zo'n model dan niet voor veel belangrijker zaken gebruiken dan reclames? Kun je mijn IQ afleiden uit mijn internetgeschiedenis misschien? Of mijn mentale gezondheid? Kun je eruit afleiden hoe ik zou reageren in crisissituaties? Of welke baan perfect voor mij zou zijn? Als ik het digitale model dat er waarschijnlijk van mij bestaat van iemand zou kunnen terugkopen en er dit soort testen mee zou kunnen doen later, zou ik dat eigenlijk best interessant vinden. Of is dat iets wat ik niet zou moeten willen?
Yes, dankjewel Nicole voor de mooie column. Ja, ik weet niet of jij daar heel veel bepaalde inzicht over hebt, Dylan, over het social media en het bepaalde, ja, de persoonlijkheid die daarom wordt gecreëerd. Maar
ja.
Kunnen we dat gebruiken binnen de psychologie? Of?
Ja, nou, ik moet je eerlijk zeggen, allereerst van een briljante column. Ze zegt echt wel een paar spot-on gedachten. En dat is meteen over die algoritmes. Die gebruiken we al in de psychometrie. Voor wat noemen wij adaptief testen. Waarbij je dus, je moet je voorstellen dat, dat als je echt iemand echt goed wil meten. Dan wil jij eigenlijk zoveel mogelijk items of vragen bij die persoon afnemen. Het echt, hoe meer vragen, hoe beter. Dus eigenlijk als psychometricus wil je gewoon iemand 500 vragen, weet je, afnemen. Maar goed, dat is natuurlijk heel onpraktisch. Mensen worden moe, weet je. Dus de data is straks ook niks meer waard. Omdat mensen gewoon maar wat invullen, omdat ze er helemaal geen sim in hebben. Dus je wil die vragenlijst eigenlijk aan de ene kant een beetje... je wil zoveel mogelijk vragen, maar dat het nog wel een soort van oké is voor de proefpersoon. En dan komt dus het probleem dat als jij bijvoorbeeld iemand hebt die heel goed kan rekenen, die hoef jij niet meer per se die hele makkelijke vragen af te nemen. Zeg maar. Als jij gewoon heel goed kan rekenen, wil je niet weer weten van, ja, kan diegene 3 plus 5 uitrekenen? Maar je wil weten, kan diegene, een bepaald kind, kan die 30 keer 97 uitrekenen? Dat wil je weten. Maar aan de andere kant wil je de kinderen die nog niet zo goed kunnen rekenen, hoef je ook niet 30 keer 97 af te nemen. Want daar ben je niet zo in geïnteresseerd. Je bent benieuwd van waar, weet je, die kan, oké, 1 plus 1, oké, dat lukt. Maar 10 plus 11, weet je wel. Dus daarom is adaptief toetsen op een gegeven moment ontwikkeld. Waarbij je, gecomputeriseerd testen. Dus de proefpersoon gaat achter een computer zitten, krijgt een vraag. En op basis van de eerste paar vragen wordt ingeschat van, ja, weet je, ben jij, kun jij goed rekenen of nog niet zo goed? En dan krijg je dus ook vragen die dus op jouw vaardigheid zijn afgestemd. En die algoritmes die dat bepalen van, ja, wat is jouw vaardigheid en welke vragen moet jij hebben? Dat algoritme is echt heel erg te vergelijken met die algoritmes die inderdaad op social media worden gebruikt om filmpjes aan te bevelen. Van, hey, dit is iets voor jou, dit filmpje. Dat is eigenlijk hetzelfde als dat wij tegen bij een kind hebben van, oké, hey, maak dit item. Maak deze volgende vraag.
Ja, dat heeft Nicole goed gezien.
Ja, nee, dat zeker.
Dat wordt al gebruikt.
Super, ja.
En denk een ander wel belangrijk ding wat zij over het dagboek bijhouden is het verschil tussen een individu meten en een groep meten. Van wat... Je kan een individu natuurlijk over tijd meten, maar je kan ook op een bepaald tijdstip meerdere individuen meten. Wat is het verschil daartussen binnen de psychologie?
Ja, het zijn gewoon echt twee andere dingen. En dat is, het klinkt nu heel logisch als ik dat zeg, dan zal iedereen denken van ja, natuurlijk zijn het twee andere dingen. Maar wat je ziet in de praktijk is dat mensen toch een beetje door elkaar gaan halen. Dus dan willen ze iets zeggen over verschillen binnen personen, maar dat doen ze dan door gewoon heel veel personen onderling te vergelijken. Terwijl wat het zich binnen een individu afspeelt, dat hoeft niet per se op groepsniveau tot uiting te komen. Dus bijvoorbeeld als je kijkt naar binnen een persoon, hoe meer, als je depressieve gevoelens hebt, dan hoe meer antidepressiva je neemt, hoe minder jouw depressieve gevoelens worden, in principe. Dat is binnen een persoon. Maar als je in een grote groep mensen kijkt, dan zijn de mensen die depressiever zijn, die gebruiken meer antidepressiva. Dus binnen een persoon heb je een negatieve band. Hè? Dus je depressieve gevoelens nemen af naarmate je meer antidepressiva gebruikt. Maar in de populatie, zeg maar, dus in een groep mensen, heb je hoe meer antidepressiva je gebruikt, over het algemeen hoe depressiever je bent. Ja. Dat is een positief verband.
Ja.
Dus ja, en het is niet. Ja, het is gewoon wat wil je weten? Waar ben je in geïnteresseerd?
Ja, zou je ook een soort van voorbeeld kunnen hebben met IQ? IQ wordt ook tussen mensen gemeten, maar iemand met 100 IQ is natuurlijk niet hetzelfde als iemand anders met 100 IQ. Is dat, die zijn niet even slim per se, toch? Maar misschien wordt het wel snel gezegd.
Ja, het is wel interessant wat je zegt. Want in principe, als twee mensen een IQ van 100 hebben, dan zou je zeggen, van op intelligentie hebben ze hetzelfde niveau. Op het construct intelligentie. Ja, het is een beetje moeilijk praten, omdat intelligentie bestaat natuurlijk uit helemaal subcomponenten. Ja. Dus werkgeheugen, ruimtelijk inzicht.
Ja.
Maar als jij dus in principe twee mensen hebt die hetzelfde scoren op een ruimtelijk inzicht test, dan zou je zeggen van oké, die zijn even vaardig in ruimtelijk inzicht.
Ja, nee, oké. Okay. Ja. en ik denk dat nog een belangrijk of een ander belangrijk ding binnen psychologie is het simuleren van data. Hoe wordt dat gebruikt tegenwoordig?
Vroeger had je heel erg het theorieën. En dat heb je natuurlijk nog steeds. Maar wat je wel ziet is dat tegenwoordig is het niet meer zozeer een theorie, een statische theorie, maar is het meer een model wat mensen gebruiken. Dus het is wel een theoretisch model, maar dat heeft dus allemaal aspecten, dat theoretisch model. En om dat model te begrijpen, kun je data simuleren onder dat model en kijken hoe die data er dan uitziet. Dus je zag het in de coronacrisis, deed RIVM dat eigenlijk ook met het voorspellen van het aantal besmettingen en de verschillende ingrepen die er werden gedaan. Om te begrijpen hoe dat tot uiting zou komen, werden ook die modellen werd er gesimuleerd van oké, wat nou als we dit in het model veranderen, hoe gaat dan die curve omlaag?
Ja.
En je kan zo'n model bouwen voor alles. Of nou niet voor alles, maar voor heel veel dingen kun je zo'n model bouwen. Dus ook in de psychologie, voor psychologische fenomenen, kun je een model bouwen, data simuleren volgens dat model en kijken van hoe gedraagt een psychologisch proces zich als ik dit en dit verander.
Ja, en zijn we dan ook daardoor beter geworden in het voorspellen van bepaalde dingen binnen de psychologische?
Ja, ik zou wel absoluut ja willen zeggen op die vraag. Ja.
Oké. Okay.
Ja.
En kunnen we, hoe succesvol zijn die simulaties dan? Want ik kan me voorstellen, want ons gedrag is wel een heel stuk anders dan het voorspellen van het aantal besmettingen van het RIVM. Want ons brein, ons gedrag is heel complex. En iedereen is daar ook weer anders in. Hoe betrouwbaar zijn die voorspellingen? En wat moet er nog veranderen dat we die voorspellingen kunnen verbeteren?
Ja, kijk, dus hoe betrouwbaar zijn die voorspellingen? Dat hangt natuurlijk heel erg af van de precieze toepassing. En dus ook, het hangt af van je model, het hangt af van je theorie, het hangt af van de metingen die je hebt. Maar bijvoorbeeld, ik weet dat collega's van mij die hebben laten zien dat je bijvoorbeeld dat een depressie echt inkikt bij iemand. Ja, dus de hele tijd modder je een beetje, maar je bent nog niet echt klinisch depressief. Maar wat je ziet is dat mensen echt van de een op de andere dag dan plats. Dan zitten ze echt in een depressive episode. En met die modellen kun je dat voorspellen dat gaat gebeuren. Omdat je hebt dan een bepaald model over tijd, een bepaald systeem is dat. En wat je ziet is dat de variantie in dat systeem neemt toe. Vlak voordat dus de spreiding van die psychologische processen, van die scores, van die data neemt toe. Echt vlak voordat die depressie inkikt, zeg maar, om het zo even te zeggen. En dat kun je dus uit zo'n model. En dus, ja, je hebt natuurlijk ook data nodig, maar op basis van het model kun je dat eigenlijk zien aankomen. En dat is natuurlijk super goed om te weten voor de psychologen of klinische therapeuten. Om dan in te grijpen vlak voor, als je ziet dat die variantie toeneemt, dan is dat het moment om iets te doen.
Ja. Nee, dat is heel erg bruikbaar. Dat kan heel veel helpen voor mensen. En denk je dat soort van door al het gebruik van proberen voorspellen met simuleren en zo, dat ook misschien een beetje... Ik kan me voorstellen dat mensen misschien dan denken van ja, wat wordt dan niet een beetje de menselijkheid ervan weggehaald? Van zijn we nu allemaal maar gewoon een nummertje in een dataset? Ja. En dan wat is mijn uniekheid dan nog?
Ja, nee, ik snap die gedachte zeker. Ik zeg altijd van ja, mensen zijn niet in getallen te vatten. En dat is ook, dat ben ik ook helemaal eens. Want je kan een mens niet in getallen vatten. Maar wat wij dus doen in de psychometrie is gewoon één eigenschap isoleren. Één psychologische eigenschap isoleren en daar een getal aan toekennen. Zeg maar. En dat kun je vrij goed doen. En je kan het ook toetsen of je kan het ook onderzoeken van is dit zinnig wat ik doe? Een getal aan deze eigenschap toekennen. Is dit zinnig? Je kan het gewoon onderzoeken en het antwoord kan gewoon ook nee zijn en dan moet je het niet doen. Maar als het antwoord ja is, dan kun je dit inzetten om inderdaad gewoon in de praktijk allemaal dingen te voorspellen. Zoals, we hebben het nu over, ik had net een voorbeeld over depressie, maar je hebt bijvoorbeeld ook in personeelselectie. Dat is ook, er zijn ook altijd psychologen bij betrokken, arbeids- en organisatiepsychologen. Die dan ook weer, die gebruiken toetsen, tests om te voorspellen of iemand succesvol gaat zijn in een bepaalde beroep. En dan geef je ook niet een getal aan de hele persoon, maar je pakt één eigenschap of misschien een paar die jij nodig hebt voor dat beroep. En daar ken je een getal aan toe. En dan neem je gewoon de persoon die de getallen heeft waar jij denkt van oké, ja, dit ziet er goed uit.
Ja, ze worden nog niet helemaal gekenmerkt door één getal.
Nee.
Het is heel erg gefocust op bepaalde dingen.
Ja.
Binnen psychologie is er ook, zoals je hebt minder, naar mijn ervaring, minder een soort theoretische psychologie zoals er een theoretische natuurkunde is. Misschien is psychometrie meer een voorbeeld daarvan, maar is er belang voor dat er meer theoretisch wordt nagedacht over wat er nou echt gebeurt in het brein in plaats van oh, we kunnen dit zien.
Mm.
Dan moet er meer bepaalde echt specifieke theorieën worden gemaakt.
Ja, ja. Nee, ja, het antwoord daarop is ook gewoon volmondig ja, zeg maar. Een collega van mij die heeft daar ook een heel groot project, heeft die daarover opgestart. Dus ja, van hoe maak je een theorie? Hoe ontwikkel je theorieën in de psychologie? Dus inderdaad, je zegt van het is niet echt een subveld. En dat is helemaal waar, maar je ziet dus wel dat het wel aan het komen is, zeg maar. En het is denk ik echt een goed idee als je dus naast... want psychologie bestaat bijvoorbeeld uit sociale psychologie, arbeids- en organisatiepsychologie, ontwikkelingspsychologie, maar dat er inderdaad daarnaast ook nog een theoretische psychologie komt. Maar ik denk dus dat dat wel echt gaat gebeuren.
Nou, dat gaat komen.
Ja.
Nou, dat is fijn. En zou dan die theoretische psychologie ook misschien een soort van meer kunnen samenwerken met dingen als neurobiologie of natuurkunde om... Maar uiteindelijk het brein is waarschijnlijk toch ook wel... Het is een biologisch iets. Kan je daar een samenwerking in voorstellen? Of is dat nog te veel afstand tussen die velden?
Ja, idealiter heb je daar een samenwerking tussen. En het is natuurlijk ook dat die theorieën die bevatten ook componenten uit de neuropsychologie, neurobiologie, natuurkunde. Die bevatten ook componenten daarvan. Dus in dat opzicht is er een soort van overlap en die overlap wordt ook expliciet benoemd in die theorieën. Maar wat wel zo is, in ieder geval in mijn ogen, is dat inderdaad als je ziet waar mensen met breinonderzoek, waar dat zich nu op richt en waar bijvoorbeeld ik dan in de psychometrie me op richt, dat is nog, we groeien wel naar elkaar toe, zeg maar, als je het vergelijkt met 10 jaar geleden, maar zijn nog niet bij elkaar, zeg maar.
Ja.
En maar, weet je, dat is ook gewoon wetenschap, weet je. Elke dag maak je weer wat progressie. En hopelijk, weet je, 20, 30, 40 jaar zijn we al heel ergens anders. En met veel meer samenwerking is dat veel meer naar elkaar toegegroeid al. En kunnen die velden elkaar informeren. Veel meer informeren. Dat doen we nu natuurlijk ook al, maar dan nog meer. En zodat er inderdaad, zodat het één geheel wordt, eigenlijk, om het zo te zeggen.
Ja, dat is een mooie toekomst voor psychologie.
Ja, zeker.
Je hebt ook wat dingen gedaan bij CITO, waaronder je masterscriptie. Hoe kunnen we die psychologische methode gebruiken om betere testafname te creëren voor kinderen op de middelbare school of basisschool?
Ja, dus het CITO gebruikt eigenlijk al zeg maar al die psychometrische meetmodellen waar we het over hadden, die worden dus bij het CITO gebruikt om dus inderdaad toetsen als de eindtoets of, ja, en de eindexamens, om dat allemaal inderdaad van genoeg kwaliteit dus vast te stellen dat het genoeg kwaliteit heeft, ook om te zien hoe die toetsen zich gedragen over de jaren, hoe kinderen zich ontwikkelen. Dus ja, die psychometrie wordt al daar toegepast.
Ja.
Een heel belangrijke toepassing, juist bij het CITO.
En denk je dat het daardoor ook eerlijker wordt? Dat echt de kinderen dat het echt wordt gerepresenteerd hoe goed ze kunnen scoren op iets?
Ja,
okay.
Dat denk ik wel. Dus zeg maar, de CITO-toets, zeg maar, het is gewoon een gestandardiseerd meetinstrument. En ik denk altijd van dat het naast het oordeel van de leerkracht over een bepaald kind, dat het echt wel ook van meerwaarde is. Dus je wil allebei weten. Ik wil weten van oké, wat zegt de leraar en hoe doet het kind het op de CITO-toets? Zeg maar, het heeft allebei zijn voor- en nadelen. Dus zeg maar, CITO-toets is een momentopname. En misschien als een kindje heel gestrest is, zal het niet zo goed doen op de CITO-toets. Dat is wel een nadeel natuurlijk, hè, die stress. Maar weet je, een leerkracht is weer niet 100% objectief. Of dat kun je in ieder geval niet uitsluiten, zeg maar. Je kan niet uitsluiten dat de leerkracht mogelijk subjectief is. Misschien toch ook andere dingen meeneemt in het oordeel. Weet je, ja, gewoon heel stomme dingen. Maar weet je, komt een kind, wordt hij met een BMW afgezet 's ochtends of op een roestige fiets.
Ja.
Snap je? Weet je, het mag niet uitmaken, maar het zijn allemaal mensen, weet je al. We zijn allemaal mensen. En het zou dus onbewust toch dat soort dingen meespelen in zo'n oordeel. En daarom is het dus zo mooi dat je beide hebt. Weet je? Want CITO-toets is een momentopname. En een leerkracht, dat is geen momentopname. Dat is gewoon een hele jarenlange... volgt die leerkracht jou. Maar de CITO-toets is dus weer niet zo subjectief. Die is juist weer objectief. Het is gestandardiseerd. Het is vastgesteld. Weet je? Het volgt gewoon het curriculum. Dus je krijgt gewoon vragen van ja, dit heb jij gehad afgelopen jaar. En kun je het nu? Weet je wel, ja.
Ja.
En wat zou je ons kunnen meenemen hoe je dan vanuit die kennis die je dan toetst, uit zo'n CITO-toets, kan je daar nog bepaalde constructen uithalen? Of wat leid je daar precies helemaal mee af? Alleen de kennis of ook nog meer van een kind?
Nee, in principe de kennis, ja. Dus je kijkt dus je hebt voor mij 3 of 4 domeinen waar de CITO-toets op toetst. En die kinderen worden gewoon op een bepaalde positie op die domeinen gezet. Van nou ja, jouw rekenvaardigheid is zo en zo hoog. Jouw taalvaardigheid is sowieso hoog.
Ja.
En dus dat zijn dan inderdaad de constructen waar jij die kinderen dan op kwantificeert.
Mm-hmm. En misschien een wat minder positief punt voor de psychologie is iets wat de replicatiecrisis wordt genoemd. Waar veel oude psychologische onderzoeken niet goed gerepliceerd kunnen worden. Dus ze krijgen niet dezelfde uitkomsten als het onderzoek wordt herhaald. Wat vind jij daar wat denk jij dat daar de reden voor is? Of meerdere redenen? En is dat tegenwoordig beter? Is dat rigoureuzer in hedendaagse onderzoek?
Ja. De reden, ja, er zijn natuurlijk een heleboel redenen. Maar ik denk, zeker zeg maar die oude onderzoeken, dat zijn altijd van die hele sexy resultaten komen daaruit. Toch dat als mensen, als je geforceerd wordt om een glimlach te hebben, zeg maar in een bepaald experiment, dat je dan ook uiteindelijk vrolijker bent dan als je niet bent geforceerd om die glimlach te hebben. Weet je, dat soort van een beetje zo, dat klinkt allemaal wel leuk en het zijn mooie boodschappen. Of mooie krantenkoppen. En ik denk dat vroeger mensen ook nog niet zo heel aware waren. Of minder, op de hoogte waren van dat het eigenlijk niet, de manier waarop zij onderzoek deden, dat het eigenlijk niet optimaal is. Dus wat er gebeurde als iemand zo'n hypothese had, van ja, als je geforceerde glimlach, dan ben je blij, word je blijer. Die ging gewoon 8 keer dat experiment doen totdat het uitkwam. En dan werd dat gepubliceerd. En dan iedereen zei, oh ja, geforceerde glimlach, word je blijer. Terwijl ja, nu, ja, dus was misschien een beetje naïef En misschien, ja, er zullen ook mensen zijn die dat echt bewust doen. Dat interesseerde ze niet, dat het eigenlijk niet goed is. Maar die willen gewoon, ja, gewoon een krantenkop. Dus dan doe je gewoon 8 keer je experiment. Totdat het uitkomt. En dan heb je je krantenkop. Maar nu, eigenlijk dus dankzij die crisis. Kijk, ja, ze zegt altijd van never waste a good crisis. Dat is in dit opzicht. Denk ik ook wel, want die awareness waar ik het over had, die is nu dus echt veel groter. Dus iedereen die weet nu van, oké, dit kan gewoon niet. Je kan niet 8 keer een experiment doen en dan alleen maar het succesvolle experiment rapporteren, weet je wel? Dus mensen worden nu ook, er zijn ook nu veel meer richtlijnen en veel meer ook regels, om het zo even te zeggen. Bijvoorbeeld, mensen worden nu toch ook wel eigenlijk geacht om een experiment van tevoren aan te melden. Dus dat heet pre-registratie. Waarbij je eigenlijk van tevoren al aangeeft van ik ga dit experiment doen. En weet je, whatever wat de resultaten ook zullen zijn, dit experiment ga ik doen. Weet je, dus daar ben je heel open in. En dus ja, dus je kan 8 keer hetzelfde experiment doen, maar dan wordt alle acht moeten worden gepre-registreerd. Zodat iedereen ook weet van ja, je hebt dit 8 keer gedaan. En dan komt het 1 keer uit. Ja, dan kunnen we ook met z'n allen als onderzoekers wel concluderen van. Dat op waarde schatten, zeg maar, dat resultaat.
Ja, dus eigenlijk is het een goed leermoment geweest voor de psychologie om de toekomst in te gaan.
Ja, denk ik wel.
Ja. Ja.
Het was op een gegeven moment wel, ik werd er echt wel verdrietig van hoor. Want je had op een gegeven moment een paar fraudegevallen in de psychologie ook. Dat is misschien, ja, het is gerelateerd aan de replicatiecrisis. Misschien niet letterlijk de replicatiecrisis, maar over de reputatie van psychologie. Dus het eerste fraudegeval vond ik nog wel interessant. Ik dacht van, oh jeetje, dat gebeurt. En wat beweegt iemand dan om dat te doen? Maar toen bij de tweede dacht ik wel van, ja, dit is niet goed, weet je wel. Nou ja, het is natuurlijk sowieso niet goed. Maar dit is echt niet goed voor de reputatie ook van psychologie. Als dit te vaak gebeurt, dan neemt niemand het meer serieus, psychologie. En dan kunnen we weer opnieuw beginnen, weet je wel. Maar goed, dus dat was toen, werd ik echt wel een beetje verdrietig van die fraudegevallen allemaal. Maar nu zie je dus wel dat echt eigenlijk iedereen wel alle neus staan dezelfde kant op. Van oké, dit kan niet, weet je wel. We gaan gewoon, we hebben dus nu die pre-registratie. We hebben allemaal regels en methodes. En we zijn het allemaal eens van dit moet gewoon anders. En dat zie je dus nu wel echt gewoon massaal ook gebeuren. Dus dat is wel heel positief.
Ja.
En heeft psychometrie dan daar een rol in gespeeld? Of was het meer een reactie uit die crisis? Of iets heel anders?
Psychometrie heeft denk ik niet direct daar een rol in gespeeld. Omdat het probleem was niet per se het meten. Het was meer gewoon de onderzoeksethiek eigenlijk. Dus het was niet echt een meetprobleem wat moest worden opgelost. Maar het was meer inderdaad gewoon een soort van ethos die gewoon anders moest. Van je moet gewoon openbaar zijn, gewoon eerlijk zijn in wat je doet, hoe je het hebt gedaan. En dan is er eigenlijk niks aan de hand. Eigenlijk is het heel simpel. Als jij gewoon 8 keer een experiment doet, je krijgt maar 1 keer dat resultaat. Als je dat gewoon netjes opschrijft op een artikel, dan ben je gewoon goede wetenschap aan het doen. Je resultaten zijn niet heel interessant, maar het is gewoon goede wetenschap. Je kan zelfs, een beetje extreem voorbeeld, maar je kan zelfs in mijn ogen gewoon je data frauderen. Als je dat netjes opschrijft, ja, ik heb mijn data gefraudeerd en dit zijn de resultaten. Dat is wel, ja, weet je wel, natuurlijk niemand zal jouw artikel serieus nemen. Maar dan doe je in principe niks, je bent gewoon open. Dus dat is wel de number one, is gewoon open zijn van wat heb je gedaan. Zodat andere wetenschappers daar een oordeel over kunnen vellen.
Ja, eerlijkheid is belangrijk.
Ja, eerlijk, ja. Ja.
In de wetenschap. En psychologie is misschien ook wel. Het is een relatief jonge wetenschap. En denk je dat misschien ook soort van zulke onderzoeken sneller worden gedaan, maar dat ook makkelijker. Het wordt snel in het publiek verspreid. Zoiets als er in de natuurkunde iets heel vaags wordt gevonden. Ja, het grote publiek gaat het meestal niet heel veel aan. Maar in de psychologie, als je vindt, oh ja, als je naar jezelf lacht in de spiegel, dan word je blijer. Dat willen mensen misschien ook sneller. Dus dat wordt dat sneller soort van geaccepteerd misschien ook.
Ja, je hebt sneller een krantenkop.
Ja.
Maar dat is dus ook zo gevaarlijk. Omdat, ja, dat is aan de ene kant gevaarlijk, omdat dus het kan mensen de verleiding brengen. Toch een beetje shine, van ik wil in de krant en ik wil, weet je. Dus dat is één ding. En het andere ding is dat die krantenkoppen die vangen vaak nooit de nuance van het onderzoek. Toch? Dus dan heb je een krantenkop van ja, lachen in de spiegel, dat maakt je blijer. Maar als je dan het artikel erbij pakt, dan zijn er allemaal nuances. En het is niet altijd, het is onder bepaalde condities. Weet je dan, maar die nuance die zie je vaak niet in de krantenkop en vaak ook niet in het artikel zelf, zeg maar, in het nieuwsartikel.
Ja.
En dat is dus wel problematisch.
Ja, daarom is die pre-registratie dus waarschijnlijk ook zo goed. Dat het onderzoek staat er gewoon. En dan, als daar iets moois uitkomt, kan daar een krantenkop van komen. Maar ja, die nuance zal altijd verloren gaan waarschijnlijk. Ook in ons gesprek gaat er ook nuance verloren.
En als je dan zo'n onderzoek gedaan hebt, zeker als het numeriek is, kan ik me voorstellen dat heel veel van die uitkomsten dan ook correlaties zijn. En niet per se een daadwerkelijk... heel erg duidelijk aantoonbaar verband. Hoe gaan jullie daarmee om dan in het vakgebied?
Nou ja, het is weer eerlijkheid. Dus als jij inderdaad correlatie hebt uit je onderzoek, dan rapporteer die correlatie en dan interpreteer die correlatie met alle plussen en minnen die bij een correlatie horen. Wat je ziet is dat sommige mensen komen in de verleiding om die correlatie dan inderdaad als een soort van kausaal verband te interpreteren. En dat is natuurlijk gevaarlijk. Maar ja, als jij gewoon eerlijk bent en dat gewoon goed opschrijft, dan ziet iedereen dat je dat fout doet, zeg maar. Dus dan is er ook eigenlijk niet zoveel aan de hand. Want dan lezen mensen gewoon jouw artikel en dan denken ze, ja, maar ja, dit is een correlatie. En jij komt met allemaal tropische interpretaties over causaliteit. En maar dat is dus weer die eerlijkheid en openheid.
En als je dat dan weer koppelen aan een theorie, hoe ga je daar dan weer mee om? Denk je aan de hand van die theorie of denk je het meer... andersom, lijkt het zo, begrijp wat ik bedoel?
Kijk, uiteindelijk wil je dat verband interpreteren in termen van je theorie. Dus als jij... het hangt er natuurlijk ook vanaf van welk verband je aan het onderzoeken bent uit je theorie. Dus als het een kausaal verband is, dan zul je dus ook uiteindelijk, lijkt mij, met methodes moeten komen die kausale uitspraken mogelijk maken. Dus dat, ja, als jij heel veel waarde hecht aan een bepaald kausaal verband in je theorie, je wil die aantonen, dan zou ik wel verbaasd zijn als jij zegt, ja, daarom gaan wij een correlatie berekenen. Zeg maar in een bepaalde setting waarin je dus inderdaad geen kausale uitspraken kan doen, zeg maar, door het design van het onderzoek.
Ja, maar gelukkig tenminste, wat ik in mijn eerste jaar heb gehoord, is dat je krijgt al best wel snel te horen van causaliteit is geen causatie. Dus dat wordt wel
Dat kreeg van mij te horen, denk ik.
Ja, ja.
Ja. Dus ja, dat is echt wel... het eerste college of zo, nou misschien het tweede college van onderzoeksmethode bij psychologie. Dus dat is het eerste jaar, eerste vak en dan tweede college is meteen inderdaad van pas nou op, weet je wel. En ik dacht vroeger altijd toen ik dat college gaf van ja, maar dit is toch wel... duidelijk of zo, of het is toch wel logisch. Maar ik merk wel dat het wel echt een punt is dat je moet blijven benadrukken. Omdat het is zo verleidelijk toch om uiteindelijk... Zeker als het ook intuïtief lijkt het kausaal, een bepaald verband. Maar ja, als je dat niet hebt aangetoond, dan kun je dat ook gewoon echt niet zeggen. Ook al lacht het verband jou toe van nee, ik ben kausaal. Als je het niet op een kausale, met een methode die kausale uitspraken rechtvaardigd heeft onderzocht, dan ja.
Dan kan je het nooit zeggen.
Nee.
Nee. Denk je dat psychologen in het algemeen meer moeten leren van psychometrie? Om in hun eigen onderzoek, bijvoorbeeld in sociale psychologie of in de werk- en organisatiepsychologie, moet er nog meer focus worden op die methode daarvan? In plaats van gewoon het toepassen van een bepaalde test.
Zeker, zeg maar. Ik denk dat psychometrie iets heel belangrijks is. Wat gewoon in elk onderzoek gewoon in orde moet zijn. De psychometrische theorie achter de metingen die je gebruikt in een bepaald onderzoek. Dus dat geldt voor alle disciplines binnen psychologie. Moet ik eerlijk zeggen dat die awareness ook steeds meer toeneemt. Dus toen ik psychologie studeerde, toen waren mensen zich echt wel aan het hard maken. Van de psychometrie werd een beetje genegeerd of het was allemaal, dat is ingewikkeld. Maar als ik nu zie, misschien 15 jaar geleden of zo, hoe het nu alweer is. dat mensen echt wel geïnteresseerd zijn en ook wel echt die methodes allemaal willen gebruiken. En mij ook mailen van, hey, ik wil dit gebruiken. Kun je me helpen? Hoe kan ik het doen? Welk computerprogramma heb ik daarvoor nodig? Kan ik wat lezen? Weet je, dat is wel echt al weer veel beter dan 15 jaar geleden. Dus weet je, ik zie daar wel echt een hele duidelijke stijgende lijn.
Ja, en nog een ander veld wat ook erg opkomend nu is kunstmatige intelligentie. Wordt dat ook al gebruikt of is dat handig om gebruikt om te gebruiken binnen psychometrie?
Dus we hadden het al even over die algoritmes op sociale media, zeg maar. Dat is ook AI. Dat zijn AI-algoritmes. Het is inderdaad, in de psychometrie gebruiken we die al. En wat je ziet bijvoorbeeld, maar dat is meer breinonderzoek, zeg maar. Dat die algoritmes zijn ook heel handig om patronen te herkennen in hersenactiviteit. Dus in dat opzicht zijn die algoritmes wel echt een handige tool ook voor psychologisch onderzoek en analyse van data van psychologisch onderzoek.
Ja, en misschien als afsluitend, hoe zie jij de toekomst van psychometrie? Hoe gaat het veld zich verder uitbreiden?
Ja, ik denk dat het een beetje ligt in die combinatie van een paar dingen die we hebben besproken. Dus ik heb het even over mijn reactietijd onderzoek gehad. We hebben het over die AI-algoritmes gehad. Ik denk dat psychometrie wel steeds meer toegaat naar meer dynamische toetsen, zeg maar. Dus als je wat je nu eigenlijk echt de klassieke psychologische test is toch is het zelfs nog op een papiertje en dan heb je gewoon vragen en die moet je invullen. En dan kijk je gewoon als psycholoog, kijk je gewoon van nou ja, hoeveel heb je er goed op, hoeveel heb je er fout. Ik denk dat het wel steeds meer toe gaat naar meer dynamische omgevingen. Dus op de computer met veel meer complexere vragen. Maar niet complexer in de zin van moeilijker, maar gewoon meer aspecten in een vraag. Dus niet van gewoon één antwoord, maar je moet meerdere dingen doen. Er worden meerdere dingen bijgehouden. Dus inderdaad je reactietijd, maar misschien ook wel op een gegeven moment je muisbewegingen. En gewoon om een goed beeld te krijgen van wat iemand aan het doen is. En achter die computer en bij het beantwoorden van die vraag, zodat je goed inzicht krijgt van wat gebeurt in dat kopie. En ik denk dus hopelijk, dus met al die ontwikkelingen in de AI, met al die ontwikkelingen in de psychometrie, ontwikkelingen ook met gewoon wat is er mogelijk op een computer, zeg maar. Dus je zit nu op de grens van dat je bijna gewoon oogbewegingen met je laptop gewoon kan bijhouden, zeg maar. Je webcam kan dat al aardig, zeg maar. En dat kan natuurlijk nog, dat is hopelijk over 20 jaar al even nog weer veel beter. Dus ik denk dat we een beetje daarheen gaan.
Ja, dat we uiteindelijk veel een mooier beeld krijgen van een compleet beeld van de mens en wat er toch gebeurt in het brein.
Juist.
Nou, en daarmee komen we alweer aan het einde van deze uitzending. We hadden het vandaag over psychometrie met Dylan Molenaar. Bedankt, Dylan, voor je komst. Ik wil ook Thomas Verhagen als co-host en techniekspecialist bedanken. En Nicole Kaandorp voor weer een heel scherpe column. Heeft u nu nog vragen over deze uitzending of wellicht een onderwerp waar u meer over zou willen horen? Dan kunt u ons altijd mailen op redactie@radiosommerdam.nl. En we zijn ook bereikbaar op de sociale media, @RadioSommerdam, op Instagram, Twitter en Facebook. Deze uitzending en meer kunt u vanmiddag terugluisteren op Spotify, Apple Podcast of uw andere favoriete podcastplatform. Nooit meer een uitzending missen? Volg ons dan op Spotify. Volgende week zondag zijn we er weer voor de laatste uitzending voor de zomerstop. Voor nu wens ik u een heel fijne zondag. Ik ben Bart Verplanken en u luisterde naar Radio Zwammerdam.
baby, baby, do you know who you are? Is it out of our hands? Tell me, tell me, tell me, how we made it this far. Did we unravel a long time ago? Is there too much we don't? I wish it was easy, but it isn't so. Oh, we can make a good thing bad. Oh, we can make a good thing thing back.